Oh zo.
Maar zeker ook doordat we in een tijd leven van de prestatiemaatschappij.
Ja.
Dus dat we veel meer gericht zijn op dat alles een resultaat moet hebben en dat we doelen moeten behalen.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Vandaag kan je luisteren naar de podcast met Kina Smit. En zij is orthopedagoog, spreker en auteur. Met Kina spreek ik over wat kinderen juist leren als de kindertijd niet altijd zo vlekkeloos verloopt. Juist dat vergroot hun veerkracht. Luister naar de volgende podcast.
Nou, welkom Kina. Wat ongelooflijk leuk dat jij mee wil wandelen in mijn podcast.
Ja, en, heel graag.
Ja, fijn. En wat wandelen we mooi.
Ja, dit is heel mooi hier.
Echt, hè?
Kennemerland, Nationaal Park. Ja, dat is gewoon een heel mooi duingebied.
Superleuk. En
we
hebben
ook
nog een hele mooie dag uitgekozen. Ja. Dus ik zeg, wij kunnen wel eventjes een paar minuten aan de wandel,
nou,
toch?
Nou, zeker, ja. Zeker.
Voordat wij straks helemaal de diepte induiken en ons thema waar wij het met elkaar over gaan hebben is veerkracht. Hoe ouders eigenlijk de veerkracht bij hun kinderen kunnen vergroten. Sowieso, wat is veerkracht? Nou, daar gaan wij het zo met elkaar over hebben. Maar voordat ik daar met jou over in gesprek ga, ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar jouw eigen allerleukste herinnering aan jouw kindertijd.
Jeetje, de allerleukste herinnering aan mijn kindertijd. Oh, ja, jawel, daar komt-ie.
Ja.
Ja, dan zie ik hutten voor me. Dan zie ik een berg aarde die een hele tijd naast mijn huis lag.
Ja.
Ik woonde in een dorp, ik groeide op in een dorp en daar was een hele grote berg aarde en daar hadden we, ik en mijn vriendinnetjes, of allemaal kinderen uit de buurt eigenlijk,
ja.
We hadden we twee kamers ingemaakt. Dat hadden we uitgegraven, er zat een keukentje in en een soort huiskamer. En daar speelden we, denk ik, een vorm van vadertje en moedertje.
Ja.
En dat vond ik heerlijk, want ik hield erg van rollenspellen.
Oh, wat leuk.
En het was zo heerlijk, waar ik zoveel goede, dus nog meer momenten, ook een bouwplaats waar we allemaal winkeltjes en dingetjes inmaakte. Dus het was zo lekker buiten. Het was vrij. Ik mocht vies worden.
Ja,
Het was fantasiespel met elkaar.
Ja.
Dus daar heb ik heb heel veel goede herinneringen uit mijn jeugd. In dat dorp. Dat vrije buitenspelen.
Ja, ja, het
ik mocht
het ook
overal
echt
bewegen.
Wat heerlijk.
Ja, ja. Ik had niet. Ik mocht gewoon, als ik binnen de ophaalbruggetjes van mijn dorp bleef, dan was het goed.
Ja.
Dus ik was buiten. En ik mocht. Ja, en dan vond ik het leukste winkeltje en jij bent die en ik ben die en toen gebeurde dat en zoals kinderen dat doen.
Ja, oh, dat klinkt echt met zoveel vrijheid.
Ja, dat was
toch?
Heel vrij.
Ja, oh, heerlijk.
Ja.
Oh, wat goed. Nou, dank. Wat een mooie herinnering.
Ja. Zijn er nog meer, maar we houden het bij één.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Nou, ja, mooie herinnering. En daarmee ook zeg je eigenlijk gelijk van, goh, wat hebben mijn ouders daarmee ook iets moois gegeven om mij die vrijheid te geven, een hele fijne woonplek. Noem maar op. En ik denk dat dat ook is wat ouders heel graag willen. Die willen gewoon alles aan hun kinderen geven. Van kansen tot aan liefde, tot aan mogelijkheden. Ja, ouders zijn erop gericht momenteel in de opvoeding. Herken je dat?
Dat herken ik heel sterk.
Ja.
En ik vind het interessant, want we hadden het net over vrijheid.
Ja.
En nu dat is wat mijn ouders mij denk ik gegeven hebben. Niet heel bewust.
Mm-hmm.
Ik denk dat er nu in een tijd zitten waarin ouders wel heel bewust eigenlijk zich meer focussen op kansen, mogelijkheden, stimuleren. Mm-hmm. Dat is iets positiefs, hè? Dat een kind de kans krijgt om pianoles te doen, om ook op turnen zitten en misschien nog op voetbal. En nog, hè, dus heel veel clubjes, heel veel activiteiten en dat we ook zo meeleven met school.
Ja.
Als ik dan even terugkijk naar mijn jeugd, dan was het misschien meer liefdevolle verwaarlozing. Een term van een Nederlandse psycholoog alweer van een tijd geleden.
Ja.
Dus er was veel liefde, maar mijn ouders lieten mij. Ik denk dat meer mensen van mijn generatie zo zijn opgegroeid.
Ja.
Het was niet gericht per se op resultaat van hoe gaat het op school met de cijfers. Zit je wel in het selectieteam?
Of, ja, precies.
Dat proef ik nu wel meer. Dat is gewoon een hele andere tijd nu.
Ja. En die andere tijd, dat wij als ouders zijn, zeg maar, zo ongelofelijke wensen hebben voor onze kinderen. Daarmee lijkt het voor mijn gevoel soms ook alsof we ze iets afnemen. Snap je? We zijn zo betrokken en we willen zo graag dat de dingen goed gaan.
Ja.
Vind jij ook dat we iets van ze afnemen daarmee?
Ja, dat vind ik.
Ja.
En dat vind ik ook erg eigenlijk.
Ja, precies. Ja.
Ja, ik denk dat we goed bedoeld er veel te veel bovenop zitten. Mm-hmm. En dat die vrijheid die ik als kind heb gevoeld om gewoon inderdaad te zijn, buiten aan te ploeteren. Ik heb ook een paar keer dingen met pijn gedaan. Ik heb ook wel eens met een gebroken pols thuis gekomen. Of ik werd gepest door een andere jongen uit het dorp. Mm-hmm. Al die ervaringen, ook de minder fijne. Omdat mijn ouders dus niet de hele tijd in de buurt waren. Ze zaten ook niet in een horloge. Mm-hmm. Zoals nu, hè? Ik kon ze ook niet elke keer opbellen.
Precies.
Soms kwam ik thuis, waren ze er niet.
Nee.
Of ik was mijn sleutel vergeten en dan klom ik door een raam, weet ik nog, bij de wc.
Ja.
Kinderen leerden, ik wil niet te veel zeggen, vroeger is alles beter, maar dit was echt beter. Kinderen leerden vroeger denk ik veel meer hun eigen, hoe zeg je dat, boontjes doppen.
Ja, als je kijkt naar dat ouders nu zo ongelooflijk betrokken zijn, zeg maar, bij hun kinderen. Ja. Daar is iets in veranderd in mijn gevoel. Heb je dat idee ook?
Ja, dat idee heb ik heel sterk. En ik denk dat dat mede door heel veel ontwikkelingen komt. Mm-hmm. Maar zeker ook doordat we in een tijd leven van de prestatiemaatschappij.
Ja.
Dus dat we veel meer gericht zijn op dat alles een resultaat moet hebben. En dat we doelen moeten behalen. Dat we de beste versie van onszelf moeten zijn. En ook onze kinderen.
Ja.
Haal het beste uit je kind. Dat is de titel van een opvoedboek.
Oh ja.
Ja. Ja. We zijn ook meer opvoeding gaan zien als iets wat volgens een boek moet.
Ja.
Of volgens een methode. Want we zijn de maakbaarheid aan het leven. Dus we willen het beste.
Ja.
En als er een probleem is met je kind, dan moet daar een oplossing komen.
Ja.
Terwijl we denk ik kunnen groeien, of terwijl wat mist, mm-hmm. is dat we dingen veel meer op zijn beloop laten gebeuren en kinderen van hun eigen ervaringen laten leren.
Ja.
Dus er zijn heel veel, en er zijn meerdere ontwikkelingen. Dit wordt ook weer versterkt door social media. Wat natuurlijk is, waardoor we nog beter naar elkaar gaan kijken, nog meer vergelijken.
Mm-hmm.
En het perfecte plaatje zien.
Mm-hmm.
Bijna niemand. Dat gebeurt nu wel meer, dat vind ik fijn.
Mm-hmm.
Dat mensen ook hun dilemma's en worstelingen delen op social media en elkaar daarin steunen. Dat vind ik positief.
Ja, want klopt het dat als je als ouder het meer op zijn beloop zou laten, dat je dan ook wel als ouder bijvoorbeeld je eigen onzekerheid een beetje moet kunnen omarmen. Want dat, kijk nu, ik kan me voorstellen als je als ouder heel erg in de regie bent en je loopt voor die kinderen uit en je bent met ze, je bent alles voor hun aan het regelen, dan heb je wel controle.
Ja, klopt.
Maar stel nou dat ik denk, weet je wat, ik laat het wat meer op ze beloop,
dan
gebeurt er ook wel iets. Dat ik denk, ik voel me daarmee onzeker, wie zegt dat dat goed gaat? Dat is toch de bedoeling, dat het mijn kinderen goed gaat?
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Oh, mooi gezegd. Het heeft zeker iets met controle te maken. En we willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn. Dat het ze goed gaat.
Ja.
Klopt. Tegelijkertijd, niemand is elke dag gelukkig. Dus ook jouw kind niet.
Nee.
Het gaat nooit elke dag gelukkig worden. Het leven is een afwisseling van ervaringen. En ook van stemmingen, van dingen. Het zijn ook golfbewegingen. Dus ik denk dat je best wel mag vertrouwen.
Mm-hmm.
En inderdaad verdragen.
Ja.
Als je de regie wat meer loslaat, moet je ook wat meer kunnen verdragen dat dingen gaan zoals ze gaan.
Ja.
Maar dat je daar juist op kan vertrouwen dat je kind op die manier zijn natuurlijke ontwikkeling mag doorleven.
Ja. Maar het klopt wel.
Dingen
dat
mogen
ik me
misgaan.
Dan, ja, precies. Maar dan
dingen
klopt wel.
Mogen misgaan. Moeten misgaan.
Ja, precies. Dat is juist een ervaring waarschijnlijk voor die kids. Hè? Als dingen misgaan. Maar ik als ouder mag me daar dan wel onzeker bij voelen.
Zeker.
Want, ja.
Maar
ja.
Wat is erg aan onzekerheid? Wat is erg aan twijfel? Laat dat wat meer bestaan.
Mm-hmm.
Laat dat ook wat meer zijn. En mm-hmm. Een mooi voorbeeld is als een kind bijvoorbeeld gepest wordt op school. Dat wil niemand voor zijn kind.
Nee, zeker.
Dat is naar.
Ja.
Maar kijk, elke keer zeg wel eens, stem je af op dit kind, dit moment, deze situatie, mm-hmm. deze behoefte.
Mm-hmm.
En elke situatie is anders. Want je denkt, oh, mijn kind wordt gepest. We moeten meteen op school in gesprek. Ik moet een mail naar de leerkracht.
Ja.
Ik moet met die andere ouders in gesprek.
Zo zou ik het helemaal doen. Ja.
We schieten helemaal in een soort regelmodus.
Ja.
Doe eens vaker een stap terug en kijk, wat is er echt aan de hand? Een tijdje gepest worden hoort bijvoorbeeld bij de sociale ontwikkeling bij veel mensen, kinderen. Dus als ik uit mijn eigen jeugd kijk, ik ben ook een tijdje buitengesloten geweest. Meerdere keren.
Ja.
Ja. Het mooiste is als je kind zelf leert om hiermee om te gaan en om hier doorheen te komen.
Ja.
Dingen komen en gaan.
Ja.
Maar als jij meteen erop springt en het probleem verhelpt,
dan
krijgt je kind ook geen kans om te ervaren, ik kan dit.
Nee, exact.
Dit is naar, dit is rottig, dit is ook oneerlijk. Er gebeuren oneerlijke dingen.
Mm-hmm.
Hè, je kind, allerlei dingen die kloppen misschien niet. Wat de juf doet of wat de schooldirecteur beslist, niet alles zal precies naar je wens zijn.
Mm-hmm.
Maar de wereld is nooit precies naar je wens.
Nee. Nee, maar hier komen we volgens mij ook een beetje aan bij de term, wat volgens mij ook een beetje een modieuze term is, momenteel veerkracht.
Ja.
Want die kinderen hebben dus het eigenlijk nodig dat als er wat spannends is, zeg maar, dat ze ook weer een soort van terugveren in van, oh ja, maar ik heb het weer overleefd.
Ja.
Maar kan je uitleg geven over wat nou precies veerkracht bij kinderen is? Wat is veerkracht? Of misschien ook bij volwassenen. Maar wat is veerkracht?
Veerkracht is denk ik dat je van binnen ontwikkelt een gevoel van, ik kom er wel. Ik kan dit wel aan.
Oh ja.
Ik los dit wel op. Ook als het nog niet opgelost is. Ik denk dat het gaat om dat je ontwikkelt in je jeugd door vallen en opstaan een soort aanname van binnen met, ik ben oké. Okay. Mm-hmm. Ik ben oké. Okay. Mm-hmm. Als mijn cijfers een periode wat minder zijn, ben ik nog steeds oké. Okay. Mijn ouders zijn nog steeds trots op mij, ook op wie ik ben.
Ja.
Niet om mijn resultaten.
Ja. En wordt een baby geboren met veerkracht? Zit dat in je?
Oh, wat een mooie vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat baby's al heel veerkrachtig zijn. Ze komen al door een heel moeilijke situatie.
Doorstaan dat maar eens. Ja, precies.
Precies. Dus dat is al een teken van veerkracht. Door het geboortekanaal geperst te worden.
Ja.
Vervolgens
ja.
direct voor jezelf opkomen door te gaan huilen.
Ja.
En daarmee, of ja, huilen door geluid te maken. Ja. Door te zorgen dat je verzorgd wordt.
Ja. Ja.
Dus ik denk wel dat dat in ons zit. Maar als jij vervolgens op je vijfde, zesde, zevende, als je steeds gewoon nog steeds vertroeteld en gepamperd wordt als een baby, even overdreven gezegd,
ja.
dan leer je eigenlijk, ik heb mijn ouders nodig, want ik kan het niet zelf.
Ja. Ja.
Ik kan het misschien wel niet zelf. Oeh, er gebeurt iets spannends, dan zijn mijn ouders er.
Ja. Hè?
En mijn ouders die weten ook altijd waar ik ben, want ik loop met een trekker in mijn schoen. Ik krijg op een gegeven moment een smartphone en dan moet ik altijd mijn locatie aan zijn.
Ja.
Want dan wat je ook leert dan, hè, als je ouders je zo volgen, ook een beetje van de wereld is eng.
Ja.
Terwijl als je veerkracht ontwikkelt, dan, ja, ik weet dat de wereld eng is, ik weet dat er onveilige dingen zijn. Maar laten we, ja, als je veerkracht hebt, dan kun je ook dat aan.
Ja.
Het risico, want er is altijd risico. Er kan altijd iets misgaan.
Ja.
Maar dan kan je dat gewoon omarmen en staan en zeggen, kom maar opleven.
Jij zegt wel, het ontwikkelen van veerkracht is wel belangrijk. Dat moet je als ouder zijn en mag je daar best wel even bewust van worden.
Ja, ik vind het mooi dat ik zeg mag.
Ja.
Want laten we ouders nog minder dingen opleggen.
Ja, precies. Dan gaan we dit weer erbij voegen.
Ik hoop dat de mensen die luisteren ook uit deze podcast zich ook houden aan de titel van mijn boek. In de zin van, het hoeft niet perfect.
Ja,
als jij dit luistert en denkt, ik zit veel te veel bovenop. Dan ben je niet fout. Dan kan je misschien juist wat ontspannen en denken, nou, ik doe het hier en daar wat minder. Ik begin wat af te bouwen.
Ja.
Ik ben wat bewuster.
Ja, nee, mooi dat je dat zegt. Ja, heel goed, heel goed.
En, want ik sprak laatst een hele lieve moeder. Ik was dit ook aan het zeggen van, we moeten niet te veel, curling-ouders, ook zo'n term.
Ja.
We moeten ze veel meer hun eigen ervaringen laten opdoen. En toen zei moeder, ja, maar ik vind het zo fijn om voor mijn kind te zorgen. Dat is toch juist leuk. Ik maak ze ontbijt. En dat was al een wat ouder kind.
Ja.
En toen zei ik, ja, maar dat is ook leuk. En dat mag je ook wel doen. Het is niet goed of fout.
Nee, nee.
Maar blijf wel kijken naar dat je ook weer niet te veel ontneemt. Ja, ik vertelde toen, mijn man is Italiaans. En toen ik hem leerde kennen, kon hij nog geen ei bakken. Want dat had zijn moeder allemaal gedaan. Die poetste nog zijn schoenen toen hij al in de 20 was. En als hij dan een weekend thuis kwam. En dat is natuurlijk grappig. Maar ze leverde eigenlijk een man af die qua praktische vaardigheden niks had.
Nee.
Niks kon.
Nee.
En dus daar kun je wel over twijfelen. Van, ja, kan ik misschien ook wat minder doen of meer samen doen? Of waar kan ik wat loslaten? Waar kan ik wat loslaten?
Ja. Maar wat zo fijn is, stel dat het als ouders je toch meer bewust wordt en denkt, hey, weet je, ik laat ze dus af en toe even struikelen. Daarmee, en ik ga niet voor ze uitlopen om te zorgen dat ze niet struikelen, maar ik laat dat gewoon eens gebeuren. Daarmee geef je je kind wel iets in zijn ontwikkeling.
Ja.
En wat is dat? Wat geef je daarmee?
Je geeft de kans om zelf te vallen en zelf op te staan en daarvan te leren.
Ja.
En daarmee ook te leren vertrouwen. Dus op dat gevoel van, ik kan het wel aan, ik kom er wel doorheen.
Ja.
En dat leer je, dat kun je tegen een kind zeggen. Dat kan je al zelfs in een les, sociaal-emotionele les op de basisschool verpakken.
Mm-hmm.
Kan je dat uitleggen, weet ik veel. Ik probeer het in therapie soms ook aan kinderen als een soort, zou ik het wel als een soort positieve overtuiging in hun hoofd willen planten met een chip of zo. Maar dat kan niet. Ze moeten het leren van het leven.
Ja. Ja.
Het leven is wat maakt dat je gaat geloven daarin.
Mm-hmm. Hey, en wat is nou nog Wat levert nog meer een positieve bijdrage aan veerkracht? Als ik, ja. Ik kan me voorstellen als je 4 bent, dat het weer heel iets anders is als dat mensen alweer 16 zijn.
Ja,
wat
zeker.
Wat hoort daarbij?
Maar wat daar ook natuurlijk bij hoort is wel, wat ik zei al, liefdevolle verwaarlozing noemde ik het net even. Dat liefdevolle is natuurlijk wel belangrijk. Dat je weet, er is een basis. Ik kan terug. Ik sta hier nu iets heel onhandigs te doen. Of ik ben heel hard gevallen en ik heb echt een bloedende knie. En dat je dan weet, ik kan naar mijn ouders. Mijn ouders geven om mij, mijn ouders zijn er voor mij.
Ja.
Dus dat de relatie met je ouders, dat daar voldoende warmte is en voldoende basis is.
Ja.
Ik denk dat dat heel goed is om te beseffen dat je hoe meer je heel erg je best doet en in allerlei, ja, ik noem het maar even regeldingen terechtkomt en heel erg zo boven dat kind als een soort probleem wat moet opgelost worden, dan verlies je misschien ook aan gewoon simpelweg het samen zijn en je kind gewoon omarmen zoals die is met alle minder moeilijke, minder fijne kanten. Mm-hmm. En terwijl wat een kind... Het is een ouderwets beeld, maar het kopje thee uit school, dat ontbreekt tegenwoordig in menig gezin, omdat iedereen zo druk is.
Ja.
Ik zeg niet dat je 5 dagen in de week daar moet zitten, maar zorg wel dat je er ook bent.
Ja.
Dat heb ik ook in mijn boek heel duidelijk gezegd. Van, je ouders hebben kinderen hebben geen perfecte ouders nodig, maar wel ouders die er zijn.
Ja. Ja. En dat
is zowel een beetje in tijd als in, ik ben er voor je, kom maar met wat er ook is.
Ja. Ja, en jij zegt van als je veerkracht zou willen vergroten bij je kind, dan kan je als ouder er zijn. Heb daar gewoon oog voor. Zijn er nog meer factoren zeg maar, die veerkracht positief stimuleren voor kinderen? Ik ben op zoek naar, zeg maar, als ik dus die ouder ben en ik kijk naar mijn kind en denk van ja, volgens mij ben ik wel iemand waar ze altijd weer bij terug kunnen komen.
Ja.
Of iemand
naar
8 is of 16 is. En toch zie je soms dat kinderen maar vallen in hun leven.
Ah.
En dan denk ik, dan voel ik me als ouder soms ook machteloos. Want dan denk ik, ik ben er toch. Ik zit toch met dit kopje thee hier.
Je wilt het niet.
Je gooit het kopje thee
in mijn gezicht.
Ja, precies. Ik kan toch niet meer doen als wat ik nu doe als ouder.
Ja.
Wat kan ik dan benoemen naar die hummels? Of naar die kinders van mij?
Ja, we zijn een omstandigheid. We zijn een vangrail.
Mm-hmm.
We zijn een vangrail. Ik denk dat als je het hebt over die veerkracht, dan accepteer je rol soms als vangrail, als rots in de branding, maar ook als boksbal. Je hebt allemaal verschillende rollen en daar wissel je af.
Ja.
En ik denk wat het mooie daarin is om toch te proberen zoveel mogelijk zonder oordeel te zijn en niet te snel advies te geven.
Ja. Ja.
En wat kan je benoemen? Ja, je kan ook benoemen, je wil eigenlijk bijdragen aan de interne dialoog van een kind, bij wijze van. Of van een mens. Het is een mens in wording ook als je het hebt over pubers.
Ja.
En dan kan je, ik denk ook wat ik mooi vind, is dat je ook dingen kan zeggen, een beetje veralgemeniseren, relativeren.
Mm-hmm.
Van wat rot, hè? Dat ze je bijvoorbeeld die vrienden of wat dan ook, of dat je nu zo buitengesloten bent. Of jeetje, je hebt dus gefaped en dan zijn wij heel boos op je geworden. En hebben we een heel gedoe. Dat is ook best wel lastig, hè, waar we nu in zitten met elkaar.
Ja.
In de zin van, je wil denk ik... Want dan maak je het ook niet zo persoonlijk. Niet van, jij hebt gefaped, jij bent fout en wij.
Ja,
en daar kan je in boosheid best eens in terechtkomen. Dat is ook oké, want ook dat hoort erbij.
Ja.
Maar ik denk dat je, wat wil je benoemen? Hoe wil je veerkracht versterken door vaak te relativeren?
Ja, mooi.
Een beetje een grotere lijn te zeggen, te zien.
En ik denk als toevoeging dat ik het ook fijn vind om terug te geven. Zo heb ik het zelf ook vroeger ervaren toen ik zelf jong was. Dat ik dacht, hé, maar ik kan mezelf soms ook redden.
Ja.
Als mijn ouders dan even niet beschikbaar waren. En ik dacht, jeetje, ik ben hartstikke gevallen. Of dat nou emotioneel gevallen is of letterlijk.
Ja.
Dat ik wel merkte, oh, maar als ik nu even muziek ga luisteren.
Ja.
Dan merk ik dat ik weer rustiger word.
Ja.
Of als ik nu even in de tuin ga zitten en de kat ga aaien. Oh ja, ik word heel blij van dat dier.
Ja.
En toen merkte ik...
Voel ik me getroost.
Ja, precies. En toen merkte ik dus in mezelf, even los van papa en mama, ik kan zelf eigenlijk ook beetje die veerkracht ineens ontdekken.
Of noem het emoties reguleren, noem het jezelf weer tot jezelf komen. Heel mooi.
En ik vind het zo fijn als ouders dat kunnen benoemen naar een kind. Van, joh, dan heb je mij helemaal niet voor nodig. Ga jij lekker tekenen. Dan voel je je over een kwartiertje wel weer beter.
Ja.
En dan kunnen die kinderen ook zo ervaren van, oh, maar wacht, ik heb zelf eigenlijk ook nog even ergens een tool
in mijn
repertoire.
Ik noem dat ook wel met een soort beetje jargonwoord, maar procescomplimenten. Hè? Want we zijn geneigd om complimenten te geven, goed gedaan, goed resultaat. Maar het is ook heel mooi om vaak te benoemen van, Wat ben je goed bezig? Je vond dit lastig. Mm-hmm. En je hebt het zo aangepakt.
Ja.
Fijn.
Ja.
Dus
ja,
dat precies. Je meer ziet van de aanpak.
Ja, ja, en dat gaat kinderen denk ik zoveel opleveren. Ja. Dan gaat een kwartje vallen. Ja, precies. Ja. En dan denk ik, oh wacht, blijkbaar als ik dit doe, daar help ik mezelf heel erg mee. Ja. En dan word je als kind, want er zijn natuurlijk voldoende kinderen in onze maatschappij die af en toe helemaal niet die beschikbare ouder hebben.
Nee.
Snap je? En die altijd wel wat onrust of spanning in en om hun huis ervaren.
Ja.
En dan is het zo fijn als je zelf ook voelt welke tools je zelf hebt.
Absoluut. Ik heb laatst een meisje in mijn praktijk gehad. En die vond het heel moeilijk om te ontspannen. Dat is ook iets van jongeren nu. Hè? Want als ze ontspannen gaan ze scrollen.
Ja.
Of social media zich verliezen. En dat roept eigenlijk weer spanning op. En geeft weer extra prikkels. Dus dan kan je nog steeds niet ontspannen slapen.
Mm-hmm.
Dus met dat meisje heb ik echt gezocht. Wat zijn nou andere manieren die je eventueel wil? Wil je iets proberen? Ja. Want eigenlijk vindt ze het allemaal maar niks. Breien stond erop. Een mooie plaat had ik met allemaal dingen.
Ja.
Breien, smoothie maken. Maar ook fietsen.
Ja.
En toen zei ze, ik wil wel gaan fietsen.
Ja.
En uiteindelijk, een paar weken later, kwam ze toen bij mij en vertelde dat ze eerst met een vriendin, maar later ook alleen, gewoon rondjes was gaan fietsen. Zonder telefoon. Hè? Dus even geen AirPods in ook.
Ja.
Dat vinden wij volwassenen ook moeilijk. Hè? Overal moeten we iets bij.
Ja, klopt.
Maar kan je ook nog gewoon lopen?
Ja.
Gewoon naar een boom kijken of gewoon in stilte zijn.
Ja.
En dit meisje was dus gaan fietsen en dat had best wel wat opgeleverd. Ik vond dat heel mooi.
Mooi.
Ik weet natuurlijk niet of ze dat voor eeuwigheid gaat volhouden, maar ze was in ieder geval aan het ontdekken, inderdaad, wat je zegt.
Ja.
Van er zijn manieren waarop ik
mijn eigen veerkracht
weer kan terugvinden.
Ja, ja, ja. Mooi.
Ja.
Hey, en waar beschermt veerkracht ons tegen? Stel nou dat kinderen dat iets meer eigen maken. Waar beschermt het ons dan tegen?
Ik denk dat het ons beschermt tegen sombere, maar ook de strenge stem in jezelf. Dus de sombere gevoelens, maar ook dingen heel snel uit het veld geslagen zijn.
Ja.
Dat is ook een beetje de kritiek nu op de jongvolwassenen.
Ja.
Dat ze te snel uit het veld geslagen zijn.
Ja.
Een vriend van mij geeft les op de universiteit. En die vertelt, als ik een examen geef, dan staan er 10 aan mijn tafel. Die heeft paniek. Die is overspannen. Die is depressief. Die heeft een stoornis.
Ja.
Dat hij zegt, waar is de veerkracht?
Ja, exact.
Nou, de rest, laten we wel dan even zeggen dat de rest van de studenten dus wel gewoon een examen maken. Het is een klein groepje die bij zijn. Maar goed, het zijn er wel meer dan eerder.
Ja.
Dus ik denk dat die veerkracht, waar beschermt je je tegen? Dat je met de tegenslagen van het leven, met de spanning van het leven, dat je daarmee om kan gaan.
Ja. Het is toch eigenlijk gekkig dat we hierover praten, vind je niet?
Want dat vind ik eigenlijk ook jammer.
Ja, precies. Wie heeft ooit bedacht dat je in het leven altijd 6 kan gooien, elke dag weer?
Ja.
Hoezo komen we aan
die wijsheid? Nee, dat is wel waar we in zitten. Dat bedoel ik weer een beetje die prestatiemaatschappij en die hoge eisen op. Het wordt ook de hypernerveuze samenleving nu genoemd. We zijn zoveel aan het doen in korte tijd. Ook studenten, zoveel. Op alle gebieden moet je van alles, laten we wat de verveling, de vertraging terugbrengen.
Ja. Ja.
Dat vind ik ook echt iets wat we veel te weinig doen.
Oh ja, ja, vertel, want dat is eigenlijk ook wel waar je ouders om kan vragen.
Ja,
hè? Zo van, joh, ouders, ga dit nou eens doen en dan noem je vertraging en verveling.
Ja,
vertel.
Vertraging in de zin van vertraag. Leg die telefoon weg, doe dat vaker, doe dat in het weekend. Vlas een pyjama dag in, een spelletjesdag, hè, als de kinderen klein zijn, een knutseldag. Een dag waarop dingen kunnen ontstaan.
Ja.
Nu hebben we vaak zoveel plannen al, vooraf opgestelde plannen, dat er eigenlijk ook niks meer kan gebeuren. We gaan spontaan naar het bos om een hut te bouwen.
Mm-hmm.
Alles is zo, en vaak is het met anderen. We zijn het leukste leven aan het leven, maar waardoor er weinig ruimte voor spontaniteit en dus voor verveling, vertraging, dus de rust, dat er meer rust in gezinnen komt.
Ja.
Ik denk dat echt een buffer kan zijn ten opzichte van die rat race die toch een beetje onze maatschappij en ook onze scholen zijn.
Ja. Maar ik ben het zelf ook een beetje ontgroeid. Als jij het nu zo zegt, denk ik, als je niet oppast, heb ik nooit een zaterdag of een zondag waarvan ik denk, goh, wat zal het vandaag eens brengen?
Ja.
Ik denk dat ik het altijd een beetje vol heb gepland.
En we moeten ons best daarvoor doen. Het is een soort van revolutionaire daad om niks gepland te hebben.
Ja, maar ik word er ook ongemakkelijk van.
Ja.
En daar
zit
dan de
groei. Ik hoor dat van iedereen.
Groei.
Ik voel me opgejaagd. En ik heb ook statistieken, hoor. Heel veel Nederlanders voelen zich opgejaagd.
Ja.
Hebben het gevoel nooit goed genoeg te doen. Het moet altijd meer.
Ja.
Er is zelfs ouders met ouderlijke opvoedburn-out. Die cijfers gaan omhoog.
Oh, echt?
Ja, dat is pas uit de Erasmus Universiteit.
Ja.
Heeft daar een onderzoek naar gedaan. Het heet Ouders onder druk. Ja. En daar komen best schrikbarende cijfers uit. Hoeveel mensen stressklachten ook door het opvoeden.
Ja.
Terwijl jongens, ik ben orthopedagoog, dus ik zal altijd wel zeggen dat je bewust moet opvoeden dat daar heel veel over te zeggen is. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen dat het weer iets wordt wat je gewoon doet.
Ja. Precies.
Iets meer. Meer dan nu, laat ik zeggen. Ja. Wat je gewoon doet.
Ja.
Ouders, we hebben het altijd gedaan. We hebben het altijd gekund.
Ja.
Vertrouw meer op jezelf daarin.
Ja. Want wat vind jij nou al een kleine verandering die ouders van morgen al kunnen doen? Wat ga jij hun dan nu zeggen?
Een stap terugzetten vaker. En bij jezelf denken, is dit nodig? Of kan ik dit ook weglaten? Kan ik dit weglaten? Ik ga nu veter strikken van mijn 5-jarige. Kan ik dat ook weglaten? Ik ga nu een broodtrommel langsbrengen. Misschien krijgt het kind wel wat te eten van anderen. Kan je ook zeggen, ik ga naar mijn werk. Ik breng die broodtrommel niet, hij is hem zelf vergeten. Ik ben misschien over een iets ouder kind. Dus vaker bij jezelf nagaan. Wacht even, wat ik nu doe. Want doe je het eigenlijk voor jezelf? Omdat jij het zo belangrijk vindt en ook je rol als ouder zo soort van overinterpreteert, overijverig.
Ja.
Of kan je dan misschien ook wel denken, nee, dit is oké, ik laat het lekker los.
Ja, mooi.
Levert voor jou rust op, voor je kind meer eigen ervaring. Ik zie eigenlijk alleen maar win-win.
Ja, mooi.
En misschien zal een andere ouder dan eens naar je kijken van, jij bent wel heel makkelijk of zo. Ja, dan zullen ze naar je kijken. Laat ze lekker kijken, laat ze wat vinden.
Ja, dan mag je weer met je eigen veerkracht aan de gang.
Ja.
Maar mooi zeg, en dat voelt voor mij ook heel relaxed eigenlijk, dat je zegt...
Ja, dat
is
wat ik zeg. Ik zeg, het hoeft niet zo perfect allemaal, mensen.
Nee.
Dat is echt wat ik uitdraag. En, bij mij gaan dingen ook wel mis, zeg maar. In de zin van, ik heb echt wel eens gehad dat mijn kind niet met de juiste verkleedkleding, toen ze nog jonger waren, op school kwam, dat ik iets vergat. Maar dat kwam ook altijd wel weer goed,
ja.
Ik werd ook altijd een beetje nerveus van die bepaalde, sorry, een beetje oordeel, maar bepaalde regelmoeders die dan... Ook nog eens klassenmoeder en alles zo. Dan dacht ik altijd, even hoor. Is het een afvinklijstje of is het een soort organisch proces waarin we gewoon ook leven? Ja. Jij bent ook nog iemand, hè? Als moeder, als mens. Je moet ook nog leven.
Ja. Hey, en denk je dat jouw kinderen last hebben gehad van het feit dat ze dan net niet in het goede pakje aankwamen op school?
Nee, daar hebben ze geen last van gehad.
Nee, dat weet je zeker.
Dat weet ik zeker.
Ja,
want
grappig.
Wij hebben thuis, wij lossen één tip nog ook voor morgen. Humor. Gebruik meer humor.
Ja. Oh ja, lekker.
Gebruik meer humor.
Ja.
In zin van, los dingen ook luchtig op. En wij lachen ook wel om de situaties die soms ontstaan, omdat we dus soms wat chaotisch zijn bij mij thuis.
Mm-hmm.
Daar kunnen we ook om lachen. En dan trek je wat anders aan met gym. Als je een keer... Ik weet niet, dat bedoel ik. Daarmee dus ook een soort van veerkracht, maar ook dat relativeren komt dan weer om de hoek.
Ja, ik snap het. Maar weet je, ik denk, kijk, wat er klopt bij jou, is dat het jou, tenminste dat schat ik nu even zo in, jou echt jouw eigenheid is.
Ja,
snap je?
Dat is wel waar. Dat is,
jij hebt gewoon gevoeld van jongens, dit is even dit is mijn stijl en zo doe ik het.
Ja.
En daarmee voelde je ook zeker, en daar begon ik natuurlijk net mee, van die onzekerheid. Mensen zijn vaak zo zoeken, hè? Zoekende, van hoe ben ik nou die opvoeder. Maar je hoopt dat ouders gewoon dicht bij zichzelf blijven.
Ja.
En daar
inderdaad
wat jij zegt... met een beetje humor en gewoon zeggen, ja jongens, dit ben ik. Ik ga nooit goed kunnen koken. Maar als jullie 2 keer in de week gewoon toch goede groenten eten, ben ik al blij.
Zo bedoel ik hem. Ja. Relativeer het meer.
Ja. Ja.
En dat zie ik ook terug in mijn praktijk. Want soms komen ouders bijvoorbeeld met een heel druk kind.
Mm-hmm.
En dan is de vraag meestal vanuit school gesteld, heeft hij geen ADD of hij doet niet. Ik zeg even, het zijn vaak jongetjes.
Ja.
Dan heb ik soms ouders die zeggen, ja hij is druk, maar hij heeft daar geen last van. Vindt het allemaal wel prima, ja. Hij hoeft van ons ook niet altijd aan tafel te zitten. En als hij maar dit en dit doet, dan mag hij verder best even druk zijn. Of ik heb ouders die dat vreselijk vinden. En, want het is resultaten en het voorlopig advies komt eraan. En ja, op de hockey loopt hij ook soms boos van het veld. Dus ik wil alleen maar even schetsen van, het zit ook in hoe jij dus met dingen omgaat.
Ja.
En je krijgt soms een kind wat niet helemaal bij je past misschien, in bepaalde dingen niet op je lijkt.
Mm-hmm.
Dan is het aan jou, denk ik, om dus die veerkracht wat je zegt bij jezelf op te zoeken. En kan ik hier iets moois van maken, ondanks dat het wel lastig is. En dat is een proces.
Ja.
En dat is moeilijk. Ik wil niks bagatelliseren. Maar we leggen nu, denk ik, te vaak op alle slakken zout. En we stappen ook, dat bleek ook uit onderzoeken, wat ik net noemde. Mm-hmm. We stappen heel snel naar professionele hulp.
Ja.
En minder naar de buren.
Ja,
of naar onze ouders.
Ja. Zo met je eens.
Ja.
Ja, en gelukkig, ik denk dat die bewustwording steeds meer komt. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook bij ons in de praktijk, dat ik soms ook steeds vaker ook vertel van, oh joh, maar dit gebeurt in heel veel huishoudens. Ja. Ja. Snap je? Dit is vast bij mij thuis ook.
Ja, of dat en dan zie je de opluchting. Ja.
Precies, dus er gebeurt achter heel veel voordeuren van alles. Maar natuurlijk, er zijn ook echt soms echt hele zorgen.
En die zullen er ook altijd zijn. Maar nu is er een soort grijs gebied aan ontstaan, heb ik de indruk, van zogenaamd zorgelijke situaties.
Ja.
Die worden ook, want ik heb een praktijk, dat heet dan de basis GGZ. Dus dat zijn eigenlijk niet te complexe problemen.
Mm-hmm.
Die worden bij mij aangemeld. Mm-hmm. Die kinderen, zeg maar, worden dan aangemeld. En dan haal ik zo'n kind uit de wachtkamer. En dan vrij snel denk ik al, ja, met jou is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Waar iets mee aan de hand is, is wat mij betreft de context.
Ja.
Dus de school, de maatschappij, soms ook de ouders. Ik had laatst een jongetje, die is heel druk. En dat was dan onderzoek naar ADHD, zouden we eventueel gaan doen. Ik vroeg, wat denk jij dat je ADHD hebt? Ja, misschien wel. Mm-hmm. Maar en toen vroeg ik, en waar heb je dan last van? Want en toen keek hij me aan, toen zei hij, ik heb nergens last van.
Nee, echt niet,
ja, mijn moeder heeft last, mijn vader, mijn oma, de leer, mijn juf, bij de voetbal, mijn trainer vindt het lastig. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel prima. Als ik, hij zei ook, als ik wat vaker mag staan, bijvoorbeeld, dan kan ik best begrijpend lezen.
Ja. Ja.
Maar dat mag dan weer niet, bij die juf wel, bij die juf niet.
Nee.
Dus we stoppen die kinderen best wel in hokjes. Ja.
En daarbij merk je ook dat de relatie tussen ouders en kind ook zo belangrijk is, ook in dit voorbeeld. Want hier zou je eigenlijk bijna voelen dat die jongen ook onzeker wordt van blijkbaar.
Ja, ik ben dus niet goed genoeg.
Ja, precies. Er wordt naar mij gekeken dat het toch iets is. En daar ligt ook wel, vind ik, nog een kans om de relatie tussen ouders en kinderen, dat ouders ook voelen van, hey, wij zijn daar ook zo belangrijk in. Hoe wij met ons kind omgaan, de vertrouwen dat we hem geven, die veilige haven die we zijn.
Acceptatie.
Daar ligt, precies, en daar ligt natuurlijk wel de basis van veerkrachtig kunnen zijn als kind.
Ja.
En nogmaals, ik durf ook echt te zeggen, ik weet het zeker, dat ouders zich echt heel vaak ook zorgen maken. Dus die hebben soms ook die geruststelling vanuit ons weer nodig, zeg maar.
Ja.
Hè? Of vanuit anderen om zich heen.
Van, absoluut, en dat is gegrond. Ja. En je mag je zorgen maken. En soms maak je ook te veel zorgen. Of ben je, dat mag allemaal.
Ja. Ja.
En ook daar kan je, ook dan kan je misschien weer terugkomen. Maar ik zou bijna willen zeggen, zoek het dan minder in de juiste opvoedmethodiek. Of in een psycholoog, voor je kind of voor jezelf.
Mm-hmm.
Mag, hè? Ja, voor jezelf zou ik zeker wel aanraden soms.
Ja.
Ik denk dat het heel goed is om jezelf goed te kennen als opvoeder.
Ja. Ja.
Maar niet iedereen, niet de hele maatschappij kan naar een psycholoog.
Nee.
Moet dat?
Nee.
Nee, ik denk veel meer, dus inderdaad, kom terug bij jezelf.
Ja.
En vertrouw ook op hoe je dingen doet. En reflecteer met elkaar in gesprek blijven.
Ja, mooi. Ja, mee eens. Nou, ik dank jou voor dit gesprek. En waar ik vooral mee naar huis ga, is dat ik gewoon wat meer ga laten.
Ja, lekker laten gaan.
Dank je wel.
Nou, hartstikke goed. Dank je wel.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik. De natuurlijke ontwikkeling gewoon zijn gang laten gaan. Hoe geruststellend is dat? Je kan gewoon eigenlijk aansluiten bij wat er werkelijk is. En ik weet dat kinderen het ook ongelooflijk fijn vinden om gewoon de mens in hun ouder te ontmoeten. Dus niet per se de opvoeder, maar gewoon papa of mama zoals die is. Ja, ik vind dat heel erg geruststellend. Dat je dan dus eigenlijk weet, als ik dat gewoon doe, dan geef ik eigenlijk mijn kinderen veerkracht. Dus dicht bij jezelf blijven als ouder, dicht bij wat er werkelijk is, dat geeft je kinderen veerkracht. Zeker als je als ouder hun ook nog een beetje nabijheid biedt. Over 2 weken ga ik weer in gesprek met Maaike, onze vaste gast van de podcast. En Maaike en ik hebben het de volgende keer over als school niet zo goed gaat. Dus als je als ouder merkt, mijn kind gaat niet vanzelf naar school. En er zijn veel gedragsproblemen rondom school. Ja, en wat kan je dan doen als ouder? Daar gaan Maaike en ik over in gesprek.